Ja, Heer, dank u wel voor de woorden die Joost gaat spreken. Heer, dat hij ons mag brengen aan uw stroom. Zeker met deze temperatuur is het heerlijk als we verkwikkende woorden mogen ontvangen. Ons mogen laven aan uw koele waterstroom. Aan uw beek. En we mogen proeven van u. Heer, dat zo de woorden zijn die hij spreekt. Heer, dat we u proeven. Wat is uw smaak? Dus u zegt zelf, eet dit, uw woord. En laten we zo tot ons nemen, uw woord. Amen.
Amen. Goedemorgen. Even kijken of ik mijn computer aan de praat krijg. Lekker warm. wanneer dat... Dat is eigenlijk alweer een tijdje geleden... dat ik aan het wandelen was. Wat ik graag doe. Een beetje in de natuur. En dan kan ik zo mijn gedachten laten gaan. Dat ik een idee kreeg... dat ik deze morgen met jullie wil delen. Ik heb er een titel aan gegeven. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar die titel is Gods nederigheid. En ik weet niet, nederigheid, dat is zo'n speciaal woord. Dat hoor je niet zo op de werkvloer vandaag de dag. Hè? Je baas komt niet naar jou toe en die zegt van, ben jij wel nederig? dus dat is... Precies zo, echt een heel christelijk woord. Dat hoort zo in dat wereldje, in dat christelijke wereldje thuis. En dus hebben wij daar ook allemaal een bepaald idee over, wat dat is. Denk je dat het een goed idee is om nederig te zijn? Wie denkt dat dat een goed idee is? Nou, ja. Toch ongeveer 50% denkt dat dat een goed idee is. Ja, dus je hebt het idee van... Dat, ja, God zou best wel willen dat wij nederig zijn. Maar ja, waar is dat dan? Daar wil ik wat gedachten over delen met jullie deze morgen. Het evangelie betekent goed nieuws. En ik heb deze morgen goed nieuws voor jou, voor mij, voor iedereen. Voor ieder mens op aarde. Dat God is een goede God, zoals we gezongen hebben deze morgen. En... Hij houdt van ons. Wij zijn zijn kinderen. En hij heeft een plaats voor ons bereid. Ik weet bij de eerste schepping waar dat wij in leven. De materiële schepping. Was ook dat God een plaats voor ons bereidde. Waar dat van alles op en aan zat. Dat ons blij maakt. Dat ons voedt. Dat... Op allerlei manieren laat zien dat God goed is en hij voor ons wil zorgen. En dat hij een hart voor jou en mij heeft. Maar voordat hij die schepping gemaakt had, daarvoor was jij al in zijn gedachten. Voordat God nog iets gedaan had, had hij al een idee over jou. En hij heeft een plan voor jouw leven. Alles wat dat jou overkomt, wat plaatsvindt in jouw leven, is niet toevallig. Wij zijn niet overgegeven aan de willekeur van de natuur of van wat dan ook. Maar God heeft een plan voor jouw leven. Hij heeft dat opgesteld en in dat plan... Je moet weten, dat heeft dat opgesteld nog voordat er hemel en de aarde gemaakt waren. Dus in dat plan, daar komt geen zonde voort. Staat niet in het plan van God. Dat is geen onderdeel van God. Daar staat niets over ziekte in dat plan van God. God heeft geen ziekte gepland voor jou. Als jij een idee hebt van, oh, ik heb een pijntje, ja, God wil mij beproeven of zo. Nee, dat is niet Gods plan. In het plan staat ook niks over mislukking of over falen. Maar in het plan, daar staan dingen over Gods heerlijkheid in al zijn facetten. Nu, heerlijkheid, glorie, dat is een beetje een raar woord, dat is een moeilijk woord. Maar het is in ieder geval iets positiefs, het is iets schijnends, het is iets prachtigs, het is iets moois. En ja, hoe kun je dat omschrijven? Heerlijkheid, een vrouw die net zwanger is en dat weet. Als je dat gezicht ziet, voor mij is dat heerlijkheid. Daar schijnt iets. Daar schijnt iets vanaf. Hè? Die heeft een geheim, die draagt iets in zich en die straalt eruit. Dat is wat heerlijkheid is. Je straalt iets uit dat in je innerlijk is. Nu, Psalm 139, ik heb wat teksten gewoon hier op de biemen. Ik moet aan die afstandsbediening denken. Ben heeft mij allemaal uitgelegd wat ik doen moet. Groen betekent aan. Oké. Psalm 139, vers 16, daar staat: uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van bestond. Dus dat is wat ik net heb uitgelegd. Hè, dat God een plan heeft met jou en mijn leven. En dat hij dat allemaal al heeft gedaan nog voordat jij bestond. Hè, dat is wel een geweldige geruststelling. Hè? Dat wij niet overgegeven zijn aan allerlei omstandigheden, maar dat God heeft een bedoeling met jouw leven. Jij bent er met een reden. Jij bent geboren in het gezin waar dat je ingeboren bent. In de tijd waarin dat je geboren bent, op de plaats waar dat je geboren bent, dat is allemaal onderdeel van Gods plan. Is dat niet geweldig om dat te weten? Dat je iemand bent die op zijn plaats is? Dat je iemand bent die er mag zijn? Jij mag er zijn. Ook al zegt heel de wereld, of weet ik veel wie, de leraar op school of wat dan ook, of je collega op het werk, van nou, je bent maar waardeloos of wat dan ook. Jij weet gewoon, nee, ik ben Gods kind. En God heeft mij bedoeld, zoals ik ben. Is dat niet fantastisch om dat te weten? Jeremia 29, 11 zegt, daar spreekt de Heer over zijn eigen gedachten. Hij deelt zijn gedachten met ons. En hij zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester. Dat zijn niet zo losse gedachten, hij koestert die gedachten. Dat wil zeggen, hij denkt daar telkens weer aan. Iets dat je koestert, dat zoek je telkens weer op. Daar ben je mee bezig. En de Heer zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en een hoop te geven. Dus ik kan je vandaag, naar waarheid, zeggen dat jij een geweldige toekomst te wachten staat. Morgen wordt beter als vandaag. En overmorgen wordt nog beter dan morgen. Enzovoort. Dat is wat God hier zegt. Nu, wat heeft al die gedachten te maken met nederigheid? God heeft ons bedoeld voor grootheid. Glorie is zijn grootheid. We weten allemaal, God is geweldig groot. Hij kan alles. En al zijn grootheid en al zijn glorie, wat dat hij heeft, dat wil hij aan jou geven. Dat wil hij aan mij geven. Daar zijn wij voor bedoeld. Wij zijn voorwerpen van zijn glorie. Wij zijn voorwerpen van alles wat hij kan. En alles wat hij is. En alles wat hij gepland heeft. Jij bent daar de ontvanger van. Jij bent de geadresseerde. We leven in een tijd van pakjes, internet, aankopen en zo. Hè? En er komt een pakje aan. Hey, ik verwacht een pakje. Hè? En je loopt 4, 5 keer naar de brievenbus. Hè? Is er nog geen pakje of zo? Ach ja, een briefje. Ik moet naar het postkantoor om het gaan ophalen. Hè? Afwel, zo is de hemel gevuld met allemaal dingen die God voor jou klaar heeft. Hè? De Heer heeft heel veel dingen voorbereid voor jou. Wat heeft dat nu eigenlijk allemaal met nederigheid te maken? Vaak wordt nederigheid geassocieerd met minderwaardig zijn. En ik noem hier wat uitspraken die mensen zouden omschrijven als: ik ben goed, christelijk, nederig iemand. Ik ben een zondaar. Maar ten nauwe op het nippertje ben ik maar gered. Oh, stel je niet aan, jong. Verbeeld je maar niks, hoor. Doe maar gewoon. Bescheidenheid is een deugd. Als je een christen bent, ben je bescheiden. Je hoofd een beetje naar beneden. Wie denk jij wel dat je bent? We kennen allemaal die uitspraak. Is dat nederigheid? Is dat wat dat God bedoeld heeft voor jou en mij? Ik heb net gezegd dat God ons bedoeld heeft voor grootheid. Hoe kunnen we dat passen? Heel vaak denken we dat een houding van onderdanigheid en stil en teruggetrokken zijn als een goede christelijke houding. En zelfs Jezus wordt zo afgebeeld. Ik weet niet of dat jij een beetje geïnteresseerd bent in al die oude kunst, die religieuze kunst, waar dat Jezus wordt afgebeeld. Vind jij daar iets terug dat je zegt van ja, ik kan daar iets mee? He? Heel vaak wordt Jezus afgebeeld als met een heel triestig gezicht en met zijn ogen half naar de hemel gericht. En er gebeuren allerlei dingen om hem heen, maar hij is er precies geen deel van. Hij zit zo in zijn eigen wereldje en zo. En ja, er is iets mee. Het is een beetje een rare eigenlijk. He? Als je die op jouw feestje zou uitnodigen, nou, die zou je er niet bij willen hebben. Hè? Want dat is zo iemand, dat is een, in het Engels zeggen ze een partypoeper. Dat is iemand die het feestje verpest eigenlijk. Maar was Jezus zo iemand? Jezus, er werd over hem gezegd dat hij juist iemand was die graag naar feestjes ging. En hij werd een dronkenlap genoemd en een doorbrenger. En iemand die eigenlijk altijd maar feest vierde. Dus Jezus was niet die Jezus die we vaak op schilderijen zien. He? Maar wat is dan christelijke nederigheid? Als God over ons leven spreekt, is hij vol lof over wat hij ziet. En raakt hij zelfs in vervoering. Ik moet naar de volgende. Hier staat boven, zo ziet God mij. Ik heb een kleine bloemlezing uit mijn lievelingsbijbelboek. Het Hooglied. En ik ga het gewoon eventjes voorlezen. Dit is hoe dat God over jou denkt. En het is een beetje in de vrouwelijke vorm, want als God de bruidegom is, zijn wij de bruid. Dus voor de mannen onder ons, een beetje geduldig zijn met mij. en probeer het je een beetje voor te stellen. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven, als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Kom, mijn allermooiste, laat mij uw gedaante zien, laat me uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Zie, u bent mooi, mijn vriendin, zie, u bent mooi, alles aan u is mooi. Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. U hebt mijn hart veroverd. Mijn zuster, mijn bruid, u hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn en de geur van uw zalfolieën dan allerlei specerijen. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein. Nou, dit is natuurlijk allemaal hele bloemrijke taal. Maar dat is een manier voor God om uit te drukken wat dat hij voelt voor jou en mij. He? Hij ziet geen fouten in ons. Hij ziet ons volmaakt. Hij verlangt ernaar om naar ons te kijken. Hij verlangt ernaar om ons bezig te zien. Hoe dat we zijn. Wat heeft nederigheid hier allemaal mee te maken? Ik kom eraan. Het woord nederigheid in de Bijbel wordt op verschillende manieren gebruikt. En in het Oude Testament heb je verschillende woorden voor nederigheid. Maar in het Nieuwe Testament is er maar één woord. Dat is wat simpeler. En in het Oude Testament heb je één woord waar dat nederigheid onze relatie met God omschrijft. En het andere woord is waar dat het onze relatie met onze medemensen omschrijft. En dat zijn twee verschillende dingen. En het vreemde is dat het Nieuwe Testament lijkt aan te duiden dat alleen dat woord dat onze relatie met God omschrijft als nederigheid wordt gebruikt. En heel veel mensen denken dat nederigheid te maken heeft met onze verhouding met elkaar. Hè? Dat we ons ondergeschikt achten aan andere mensen, dat wij iedereen willen dienen, dat wij onszelf minder vinden als die anderen enzovoort, en dat dat echte nederigheid is. Maar eigenlijk is nederigheid in het Nieuwe Testament veel meer hoe dat onze hartshouding is ten opzichte van God. En nederigheid is een relatie met God hebben op basis van waarheid en realiteit. En niet op basis van ideeën die wij ons hebben aangemeten. Een beetje verder komen. Wanneer we kijken naar het verhaal van Adam en Eva, en vooral de conversatie die Eva had met de slang. De Bijbel is een beetje een raar boek, hè? Mensen spreken met dieren en zo. daar zie je die slang, die spreekt met Eva en die spreekt niet de waarheid. Die spreekt een leugen. En heel vaak, wanneer dat wij gaan nadenken over hoe dat wij moeten zijn als christen, hebben wij soms verkeerde ideeën over wie dat wij moeten zijn, waardoor dat wij in een leugen terechtkomen en in een kramp terechtkomen en proberen iets te zijn dat we eigenlijk al zijn. Dat is heel raar. En dat is eigenlijk wat de duivel hier ook deed. Want eigenlijk de slang, ja, dat was eigenlijk de duivel. En hij zei tegen Eva, als je van deze boom eet, dan zul je als God zijn. En dan had Eva, wij zeggen in België, haar frank moeten vallen. We leven in de tijd van de euro, maar toch zeg maar een halfetje. Ja. Het kwartje moet vallen of het dubbeltje, weet ik veel. Klopt dit wel wat hij zegt? Ja. En hier zie je dat de slang praat vanuit zijn eigen verlangen. Want hij was zelf niet heel tevreden over zijn positie. Hij had nogthans een hele hoge positie in de hemel. De allerhoogste positie die een geschapen wezen maar kon hebben. Hij was direct onder God. Hij was de allerhoogste in de hemel. De grootste baas. Hij had de grootste heerlijkheid van God. Hij had alle muziek van God en alle aanbidding en alle glorie en alle heerlijkheid. Hij werd de lichtdrager genoemd, de Lucifer. Je kon niet hoger. Je kon niet hoger. En toch was hij niet tevreden. Toch was hij niet tevreden. En hij probeert die ontevredenheid te projecteren op de mensen. En te zeggen, God heeft jou gemaakt, maar hij houdt jou klein. Hij houdt je klein, hij wil dat je nederig bent. En dat je klein bent, want hij wil eigenlijk niet dat je hetzelfde wordt als hem. Ja, dat je gelijk wordt aan hem. En dat was eigenlijk een leugen. En wat was het gevolg van die leugen? Als je die leugen aanneemt in je leven, dan schept dat opstandigheid in jou. Dan word je ontevreden. Dan zie je niet meer Gods goedheid over je leven. Dan zie je niet meer alle geweldige dingen die God voor je heeft. En je begint ongehoorzaam te worden. En je begint een doel na te streven. Namelijk grootheid. Wat eigenlijk al jouw eigendom is. Want God heeft ons gemaakt voor grootheid. Een beetje verder. Een stukje uit helemaal het begin. Genesis. Genesis 1, 26 zegt. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zeide tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus hier zie je dat Adam en Eva al naar het beeld van God geschapen waren. Zij hadden iets wat dat Lucifer niet had. Alhoewel dat Lucifer vol was met de glorie van God, was hij niet naar het beeld van God geschapen. Hij had een andere identiteit. Maar onze identiteit, die van jou en die van mij, is dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Dat wij als God geschapen zijn. Het verschil is natuurlijk dat God de schepper is en wij zijn het schepsel. He? Maar dat is een beetje het enigste verschil, zou je kunnen zeggen. In Johannes 17, vers 22, daar heeft Johannes een gebed opgeschreven van Jezus, dat Jezus spreekt tot de Vader. Komt hij precies niet helemaal op? Heel vaak wordt het Onze Vader het gebed van de Heer genoemd. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Dit is eigenlijk veel meer het gebed van de Heer. Want in het Onze Vader staat, vergeef ons onze schulden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat moest Jezus nooit bidden. Want hij had geen schuld. Zie je? Dus het was niet echt het gebed van de Heer. Het was het gebed dat hij ons leerde. Maar dit is veel meer het gebed van de Heer. Johannes 17, moet je maar eens lezen. Een ander favoriet gedeelte van mij in de Bijbel. En een van de dingen die Jezus daar tegen de Vader zegt is: en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij, wij allemaal, alle mensen die in Jezus geloven, zodat wij één zijn. Wij één zijn. Wij, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, jij, ik. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Dus wat is Gods einddoel met jou, met mij? Hij heeft ons niet alleen geschapen naar zijn beeld. Maar zijn einddoel is dat wij deel uitmaken van hem. Op de meest intieme manier dat wij maar deel van God kunnen zijn. Kun je je iets voorstellen? Wat dat er gebeurt tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Daar is een conversatie, daar is een gevoel, daar gebeurt van alles. He? God is vol activiteit. En daar is vol van liefde, God is liefde. Maar wel in die hechte groep van die drie personen, God wil dat wij daar midden tussenin zitten. Dat wij daar deel van uitmaken, dat wij daar één van zijn. Kun je dat voorstellen? Misschien moet je daar eventjes laten inzinken. Dat is het einddoel. Sommige mensen zeggen, ja, als je in Jezus gelooft, ga je naar de hemel. Nou, oké. Misschien is dat waar. Ik ben daar niet helemaal zeker van. Maar goed, oké. Dat is een ander verhaal. Maar wat is er zo bijzonder aan de hemel? Ik bedoel, ik vind hier best wel leuk op aarde. Ik bedoel, waarom zou ik naar de hemel willen? Toch? Hè? Ik bedoel, ik weet niet of dat je nog een frietje kan gaan eten in de hemel of zo. Of lekker kan gaan surfen of zo. Noem maar iets op dat jij leuk vindt om te doen. Hè? Maar wat het bijzonder maakt aan de hemel is dat God daar woont. En daar gaat het eigenlijk om. Hè? We komen dichter bij God. En dat is eigenlijk het einddoel. Het einddoel is niet zozeer de hemel. Het einddoel is God zelf. Wanneer dat we zoals Eva dat deed, de leugen geloven over onszelf en niet weten wie dat we zijn in Christus, dan hebben we een probleem. Want dan gaan we proberen iets te zijn dat we al zijn. Dat God ons al gemaakt heeft. In Romeinen 3 vers 23 staat dat we allemaal gezondigd hebben en daardoor missen we de heerlijkheid van God. He? Dus dat waar dat God ons voor bedoeld heeft, jou en mij voor bedoeld heeft, he? Al die heerlijkheid, al die grootte, al dat fantastische van God. He? Dat missen wij doordat we zondigen. Doordat we tegen het plan van God ingaan eigenlijk. He? Dat is eigenlijk waar dat zonde is. He? Dus je gaat gewoon in tegen dat geweldige plan van God dat hij heeft met jouw leven. Nu, nederigheid. Wie is volgens jou de meest nederige persoon die ooit geleefd heeft? Is dat de Dalai Lama? Iemand stemt voor de Dalai Lama? Oh, nee. Oké. Okay. Gandhi? Iemand voor Gandhi? Nee? Boeddha? Nee? Oké. Okay. Iemand er nog een andere suggestie? Mozes? Ah, dat is een hele goeie. Er staat van Mozes dat hij de meest zachtmoedige man was. Zachtmoedigheid. Heeft veel met nederigheid te maken, zachtmoedigheid. Ja? Ja? Dat is een goeie. Weet je wat ik... waarschijnlijk weet je het antwoord ook wel. Hè? Het is niet dat ik nu zelf slim wil zijn of zo. Maar ik denk dat God eigenlijk de meest nederige persoon is. God is de allergrootste. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En toch is hij de meest nederige persoon die er is. En omdat we, ja, God de Vader is misschien wat moeilijk voor te stellen. Maar in de persoon van Jezus kunnen we het misschien wat begrijpelijker maken. In Psalm 18 vers 36 staat dat God zijn liefde maakt dat hij zich neerbuigt. En ik moet dan altijd denken aan een papa die als de kleine komt afgelopen, hè, zich neerbuigt en die kleine oppikt. Zo voelt dat altijd voor mij. Dat God zich klein maakt voor jou en voor mij. God is heel groot, maar hij kan zich heel klein maken. En eigenlijk is dat geïllustreerd in Jezus. In Filippenzen staat, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate, bovenmate, verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Dus hier zien we eigenlijk de illustratie van de nederigheid van God. God die zegt, ik ga mijn God zijn afleggen. En alles wat ik ben, al mijn almacht en al mijn, wie dat ik ben, dat ga ik volledig afleggen. Je kunt het bijna een beetje vergelijken zoals een zendeling die in het Amazonegebied een stam ging bezoeken. En probeerde die mensen te interesseren voor het evangelie. En hij woonde daar al jaren met die mensen. Hij probeerde hun taal te leren. In het begin probeerde hij het verhaal van Jezus uit te leggen. En hij had een kruis getekend in het zand. En als hij dat deed, dan renden alle mannen de hut uit. En die kwamen terug met de speren en ze begonnen hem te bedreigen. Want in hun taal was een kruis maken een oorlogsverklaring. Dus dat was eigenlijk geen goed idee. En op een dag leerde hij hun verhalen kennen. En dat waren mensen die als ze 's nachts gingen slapen, dan legden ze zich in hun hangmatten op palen. En dan begon iemand te zingen. En hij begon een verhaal te zingen. En alle anderen luisterden. En dat waren verhalen die werden van generatie op generatie op generatie werden die verteld. En één zo'n verhaal was een verhaal dat daar iemand een mierennest ontdekt had. En die zag op een gegeven moment van dat daar ging gegraven worden en dat die mieren bedreigd werden. En dat hij probeerde die mieren te zeggen, ja, daar naartoe. En hij probeerde ze weg te schuiven. Maar die gingen gewoon weer terug naar een nest. Dan had hij maar weer terug. Maar dat was gevaarlijk, hè. Er kwam een overstroming. En dat kon niet. En hij wilde die mieren redden, maar hij wist niet hoe dat hij dat doen moest. En zo ging dat verhaal. En toen zei hij, ik wou dat ik een mier was. Want dan kon ik mierentaal spreken. En dan kon ik die mieren zeggen dat het gevaarlijk was. En dat ze moesten verhuizen. En toen hij dat verhaal hoorde, toen dacht hij, hey, dat is het wat God voor mij gedaan heeft, wat God voor ons gedaan heeft. Hij is niet in de hemel gebleven, hij is niet God gebleven, maar hij is mens geworden. Zoals die indianen mier wilden worden om de mieren te waarschuwen, hè, voor het onheil dat kwam, had hij een instrument gevonden om dit verhaal te gebruiken en hen uit te leggen, kijk, dat verlangen dat jullie hebben om die mieren te redden, zo heeft God een verlangen, zo houdt God van jou om jullie te redden en daarom is hij mens geworden. En zo heeft hij uiteindelijk een open deur gekregen en is heel die stand op bekering gekomen. Dat is wel een fantastisch verhaal eigenlijk. Goed, terug naar Jezus. Ik heb eigenlijk net beweerd dat ik denk dat Jezus de meest nederige persoon is. Je ziet het ook in Johannes 13. Hè? Hij is eigenlijk een beetje de baas van de discipelen, zou je kunnen zeggen. Hij is de voorganger een beetje. Hè? Maar wat doet hij op het laatste avondmaal? Hij doet zijn kleren uit en hij gedraagt zich als een slaaf en begint de voeten van de discipelen te wassen. Hè? En daarmee illustreert hij ook weer opnieuw zijn innerlijke houding, zijn nederigheid. Nu, in Matteüs 11, vers 29 zegt En zegt Jezus iets bijzonders, vind ik. Ik weet niet of dat... Nee, ik heb het niet. Oké. Maar het is een bekende tekst. Jezus zegt daar, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het straffen van Jezus is, en dat is iets dat een beetje tegen ons denken ingaat, is Jezus was nederig. Een heel nederig persoon. En hij zei van zichzelf dat hij nederig was. Ken jij nederige personen die van zichzelf zeggen dat ze nederig zijn? Wij zeggen dan, ja, eigen roem stinkt. Nee? Huh? Maar Jezus zei, ik ben nederig. Dat is een straffe uitspraak, vind ik. Huh? Voor iemand die echt nederig is, zeggen, ik ben nederig. Moet je eens over nadenken. Ik vind dat heel speciaal. Dat gaat een beetje tegen mijn denken in. Het is de eerste keer dat ik dit doe met de computer, dus een beetje geduld alstublieft. Gaat niet helemaal zoals ik wil. Betekent dat Jezus een watje was? Betekent dat Jezus zich maar liet doen door de mensen? Betekende dat hij onzeker was over wie dat er was? Of wat dat zijn taak was? Nee, ik denk het niet. Iemand die nederig is, dat is niet iemand die in de war is over zichzelf. Jezus, als hij 12 jaar oud was, wist hij al wie dat hij was. En wist hij ook al waar dat hij mee moest bezig zijn. Hij had zijn prioriteiten al in orde. He? Kun je een beetje voorstellen, zo kind van 12 jaar dat hier zo ronddwarrelt in de samenkomst naar de kinderdienst gaat. En Jezus sprak een beetje verwijtend tegen zijn ouders. Wist je niet dat ik mee moest bezig zijn? Dat ik met de dingen van mijn vader moest bezig zijn? Hij was zich al heel erg bewust van zijn identiteit en wie dat hij was. Dus een nederig zijn wil niet zeggen dat je stil in een hoekje zit te wachten totdat er iets gebeurt. Want ik denk niet dat Jezus dat deed. Jezus wist wie dat hij was. En juist de duivel doet dezelfde strategie bij Jezus als hij bij Eva deed. Als de duivel kwam om Jezus te verleiden, wat was zijn openingszin? Als jij Gods zoon bent, dan dit, dan dat. Dus hij spreekt hem aan over wie dat hij is. Ja? Het is daar dat het om gaat. Als wij ons verschuilen in een soort christelijke nederigheid en zeggen, ja, nee, doe jij het maar en doe jij het maar en ik ben daar niet zo goed in en laat mij maar rustig en laat mij maar en ik zal wel voor je bidden en zo en zo rustig, nederig zijn. Hè? Jezus was niet zo. Jezus die reageerde op de uitdaging die voor hem lag. De uitdaging die de duivel hem presenteerde. En hij wist wie dat hij was. En dus echte nederigheid kan heel zelfbewust zijn. Echte nederigheid kan betekenen dat je weet wie dat je bent. En dat je daarvoor uitkomt. En dat je de waarheid spreekt over jezelf. He, in het begin heb ik gezegd dat nederigheid betekent dat wij een houding hebben ten opzichte van God die gebaseerd is op de waarheid, op de realiteit, niet op leugen. Hoe krijgen we die nederigheid? Moeten wij ons voor God vernederen? Moet God ons vernederen? Hoe werkt dat eigenlijk precies? Ik kom eventjes terug op wat ik net gezegd heb, het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, daar zie je dat God ons oproept om ons te vernederen. Maar daar zie je ook dat God soms mensen vernedert. En ik had daar van de week met Karen even een gesprekje over. En vroegen we ons af of het goed was om te bidden, God verneder mij. En ik moet eigenlijk tot de conclusie komen dat dat geen goed gebed is. Want in het Oude Testament staat er dat God mensen vernederde en dat dat eigenlijk een soort oordeel was dat God over de mensen bracht. En het was dat oordeel dat hen vernederde. En dat is een beetje een overeenstemming met wat er in Johannes 16 vers 8 staat. Daar staat dat de Heilige Geest overtuigt ons van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En waarom overtuigt hij ons van oordeel? Omdat de duivel veroordeeld is, staat er. Dus als over oordeel gesproken wordt in het Nieuwe Testament, en ook Jezus doet dat, dan spreekt hij over het oordeel dat over de duivel is. En waarom is er niet langer een oordeel over ons? Omdat Jezus gekomen is om voor ons het oordeel te dragen. En daarom is er in het Nieuwe Testament maar één woord voor nederigheid. Het bepaalt onze houding naar God toe. Een houding van gehoorzaamheid. Dus nederigheid wil niet zeggen je klein voelen gebukt door het leven gaan. Nee, het betekent dat wij ons onderwerpen aan de wil van God. Dat betekent eigenlijk nederigheid. Dus het heeft veel meer te maken met onze relatie met God. En daarom staat er, staat hier al, in zowel Jacobus als in Petrus, dat wij ons moeten vernederen. Dus onze houding naar God is een houding van nederigheid. En als wij ons vernederen naar God, dan zal Hij ons verhogen. Dus hoe werkt dat? Nederigheid wil niet zeggen, God, ik ben maar een armzalige zondaar. Nee, dat wil zeggen, God, u bent mijn vader, u bent mijn papa, u bent vol van wijsheid, u heeft een geweldig plan met mijn leven en ik onderwerp mij daaraan. Ik onderwerp mij aan uw wil voor mijn leven. Ik wil dat uw wil waarheid wordt. Want ik weet dat u het beste met mij voor hebt en als ik mij onderwerp, dan krijg ik genade. Genade, dus je hebt genade en wet. Hè? Wet wil zeggen, dat is iets dat ik doe voor God. Genade is iets dat God doet voor mij. Heel simpel uitgelegd. En wij hebben genade nodig. Niet waar? We hebben allemaal genade nodig. We hebben allemaal nodig, we hebben nog gezongen hè, deze morgen, hè, dat God in ons werkt door zijn kracht. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, werkt in ons. Dat is Gods genade. God werkt door jou en in jou. Dus God doet iets voor jou wat je zelf niet kan. Is dat niet geweldig? Maar dat ontvang je maar, die genade, wanneer dat je je onderwerpt aan hem. God gaat je geen genade geven om te zondigen. Toch? Dat is logisch. Hier geef mij kracht om de lotto te winnen. Bijvoorbeeld. Hè? Nou, ik zeg niet dat het zonde is om op de loterij te spelen. Dat is misschien een beetje overdreven, maar je begrijpt ongeveer. Hier wilt u mijn voetbalclub laten winnen of zo. Hè? Onze eigen ideeën. Hè? God voor ons karretje spannen, dat werkt zo niet. Hè? Dus onze houding naar God toe, hè, is eigenlijk wat dat nederigheid is. Het is niet zozeer dat jij tegenover andere mensen je minderwaardig gedraagt, maar dat jij gehoorzaam bent. Het is veel meer een houding van je hart. Het is veel meer iets van jouw innerlijk. Het is veel meer iets dat jij jezelf naar God doet. En misschien zien de mensen dat niet altijd, maar God ziet het. God ziet je hart aan. En dan gaat God werken voor jou. Dan gaat God in jouw leven iets doen. En dat is fantastisch als God in je leven werkt. Dus vanaf nu af aan moeten we geen vals schuldgevoel meer hebben of een onoprechte houding, maar we kunnen gewoon onszelf voor God vernederen. Maar hoe doe je dat nu praktisch? Ik heb al gezegd, door te gehoorzamen, te doen wat hij zegt, door hem te geloven op zijn woord, maar ook door hem te zoeken, door te bidden, door te vasten. Ik ben één te ver, kan dat? 2 Kronieken 7 vers 14, wanneer mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed, dat is een ouderwetse woord voor nederigheid, buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Dus God begint te werken, hij begint genezing te brengen, wanneer? Wanneer dat wij ons verootmoedigen, wanneer dat wij ons vernederen voor God. Als jij een vrije dag hebt en je wilt graag iets leuks gaan doen, maar je zegt, ja, ik wil iets leuks gaan doen, maar ik ga dat opzij zetten en ik ga een tijd nemen voor God, bijvoorbeeld. Je kiest daarvoor. Het is niet een religieuze plicht of zo. Nee, je zelf zegt, ik voel in mijn hart, ik moet tijd spenderen met God. Je gaat die tijd geven aan God. Dat is nederig zijn. Dat is je verootmoedigen. Ja? En ander voorbeeld, er gebeurt iets en normaal gesproken zou je kwaad worden. Maar in plaats van kwaad te worden, ga je zeggen, nee, ik ga dat laten rusten en ik ga het aan God geven. En Iets zit niet echt lekker in je leven. Iets lukt niet echt. Je hebt er al voor gebeden, maar het gebeurt niet. Eigenlijk zoals Frank vertelde deze morgen. Ik ga ervoor vasten. Ik ga ervoor vasten. En dat doet pijn. Hè, dat snijdt in je vlees. Dat is nederigheid. Dat is iets doen voor God. Uit je eigen vrije keuze. En zeggen, ik ga mij onderwerpen aan God. Hij is mijn baas. Hij weet het beste voor mij. Hij heeft een geweldig plan voor mijn leven. Maar ik wil ook dat plan in werking zien in mijn leven. Dat is je vernederen voor God. En dan komt de genezing. He? Dus dat is eigenlijk zo'n beetje. Wij moeten niet wachten en niet bidden. Heer, wilt u mij vernederen? Nee, wij kunnen het zelf doen. Wij kunnen zelf een stap nemen. Wij kunnen zelf. En daarom staat er ook in het Nieuwe Testament als een opdracht. He? Verneder jezelf onder de hand van God. En hij zal je genade geven. En hij zal je uitredden. Het vers waar ik mee wil afsluiten is Colossense 3 vers 12 en 13. En daar staat, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Altijd wanneer dat er in het Nieuwe Testament staat dat wij ons mogen bekleden met iets, wil zeggen, je doet iets aan. He, dat je ontvangen hebt. Dus je hoeft niet zelf die nederigheid te fabriceren. Je hoeft het niet zelf te maken. Je hoeft niet zelf die ontferming en die vriendelijkheid allemaal uit te vinden. En dat geduld. Maar je kunt het ontvangen. Zoals wij ons met Christus kunnen bekleden. He, kunnen wij ons bekleden met al zijn eigenschappen. He, dus is het niet moeilijk om nederig te zijn. Het is niet moeilijk. Het is gewoon zoiets als een kledingstuk aandoen. In geloof aannemen. Heer, u helpt mij om te zijn wie dat ik moet zijn. Als afsluiting wil ik jullie oproepen. Als er iets heeft weer klonken in je hart. Dat je zegt van ja, daar, dat is iets wat ik wil. Ik wil zo'n houding naar God toe hebben. En ik wil doen dat we samen een gebed zullen bidden. En je kunt dat gewoon doen op de plaats dat je bent. Misschien is het een goed idee om recht te staan. Om te laten zien dat je actief iets wil doen. En dan kunnen we samen dit gebed bidden. Ik wil het met je voorbidden. En dan kunnen we dat samen aan God geven. Oké? Vader God, vergeef mij dat ik de leugens van de vijand heb geloofd over mijzelf. Vergeef mij dat ik mij anders heb voorgedaan en niet in het licht gewandeld heb. Dank u wel, Vader, dat u mij reinigt met het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik geliefd ben door mijn hemelse Vader. Ik verklaar dat Hij mij heeft voorbestemd voor heerlijkheid. Ik verklaar dat Gods verlangen voor mij is dat ik één met Hem ben. Door Jezus. Wacht even. Ik verklaar dat Hij gedachten van vrede en hoop heeft over mij. Ik beloof dat ik me zal vernederen door gehoorzaam te zijn. Door gebed en door te vasten. Ik beloof dat ik uw aangezicht zal zoeken. En me zal afkeren van alles dat niet naar uw wil is. Dank u, Vader, dat u mij een hoopvolle toekomst geeft. Amen. Dank jullie wel. Vader, dank u wel dat u onze harten gezien heeft, dat u ons woorden gehoord heeft. Dank u wel dat u ons wil leren wie dat wij kunnen zijn, wie dat u ons gemaakt heeft. Dank u wel dat u zo'n geweldig plan heeft met ons leven. Dank u wel dat het er zoveel beter uitziet als wij misschien ooit hebben durven dromen. Dank u Jezus dat u zo een voorbeeld voor ons bent geweest en nog altijd bent. Heer, dat u gewoon kon zeggen wie dat u was en hoe dat u voelde en hoe dat u dacht. En dat dat inging tegen de cultuur van die tijd. Maar dat het gewoon, dat u uw identiteit kon tonen aan de mensen om u heen. Dank u wel dat wij op dezelfde manier in de wereld mogen staan. Dat wij mogen zijn wie dat u ons gemaakt heeft. Zonder daar hoogmoedig over te zijn of wat dan ook. Maar dat we mogen breken met de cultuur om ons heen. Die een bepaalde last legt op christenen. Dat zij op een bepaalde manier zich zouden moeten gedragen. We danken hier dat we ons mogen, zelf bewust mogen zijn. Van wie dat we zijn in Christus. Dank u dat u ons opricht. Dank u dat alles dat gebroken is in ons leven, dat u dat wil herstellen. En dat wij elkaar en onszelf op een nieuwe manier mogen zien zoals u ons dat toont. Amen. Dank jullie wel.